Wat is dan een Jood? Goed. Wat is dan een Jood? Het spijt me u te moeten zeggen, maar in de Bijbel is een Jood iemand die weigert te geloven dat Jezus de Messias is. Nee, je kunt natuurlijk ook netter zeggen, een Jood is iemand die gelooft dat ooit de Messias zal komen. Maar dat is eufemistisch uitgedrukt. Want in werkelijkheid natuurlijk, een Jood is iemand die gelooft dat de Messias nog niet gekomen is. En dat is nog eufemistisch, want concreet, een Jood is iemand die niet gelooft dat Jezus de Messias is. Ik weet wel dat ik dan weer problemen krijg met degenen die zich Messias-beleidende Jood noemen. Maar ja, dat is een term die ik ook niet ken en die niet in de Bijbel staat. Dus daar hoef ik ook niks over te zeggen. Waar ik wat over zeggen wilde, want ik was dat van plan, niet naar aanleiding van een televisieprogramma of zo, maar naar aanleiding van wat we hier de vorige keer besproken hebben, over dat Petrus zegt, die genezing van die kreupele man, dat was in de naam van Jezus, de Nazarener. En merkwaardige wijze wordt die gedachtegang in hoofdstuk 3 en 4 vele malen herhaald. Daarna kom je de term nauwelijks meer tegen in de Bijbel, maar het is in de naam van Jezus. In die naam prediken zij, want er is onder de hemel geen andere naam gegeven, enzovoorts. Ik heb er te weinig nadruk op gelegd, want ik heb genoeg gezegd, vond ik. Maar u weet waarschijnlijk dat in plaats van de naam Jehovah, die men dus in het Oude Testament tegenkomt, leest men een andere term. Men zegt dat men dan leest Adonai. Dat zal wel, er zijn er theorieën over, maar daar ga ik niet op in. Maar een variant daarop is gewoon Hashem. En Hashem, dat is letterlijk de naam. En de naam wil men dan niet uitspreken. Een Jood is iemand die de naam Jehovah niet wil uitspreken, ongeacht hoe de juiste uitspraak zou moeten zijn, want dat maakt dan niks meer uit, hè. In plaats van leest men de naam. En als je dan bedenkt dat Petrus daar een keer of vijf zegt, ik weet het niet meer hoe, maar zoiets, zegt in de naam van Jezus en er is geen andere naam. Ik vermoed niet dat hij Hebreeuws gesproken heeft, want het was niet een voertaal. Dat was toen ook de taal van de synagoge, van de joods-godsdienstige taal eigenlijk. Maar als het in het Hebreeuws gezegd moet worden, of vertaald moet worden, krijg je toch Hashem. Zodat met grote nadruk nog eens gezegd wordt, er is maar één naam, de naam namelijk. En dat is de naam Hashem boven alle naam. En in dat licht zou je natuurlijk ook iets moeten lezen als Filippenzen 2, waar Paulus het een en ander citeert uit Jesaja. Er is geen andere naam, maar de naam. Elke redelijke, enigszins religieuze Jood, of er ook anderen bestaan, weet ik niet. Maar goed, elke religieuze Jood moet dat herkennen. Maar het punt is dat men dat juist niet doet. En daar wil ik het met u toch over hebben. Want weet u wat het is? In een christelijke cultuur van eeuwen is de gedachte dikwijls, nee, dat is in het verleden dus, want die christelijke cultuur, daar is niks meer van over. Hè? Dat weet u toch, hè? Maar goed. Maar in een christelijke cultuur van eeuwen is dikwijls het idee dat de Joden zijn de godsmoordenaars. Het is een volk dat God vermoord heeft, om zo te zeggen. Daar kun je van alles op afdingen, op de formulering. Maar het neemt niet weg dat het inderdaad juist is dat het Joodse volk als volk in de Bijbel beschouwd wordt als verantwoordelijk voor de kruisiging van de Heer Jezus. Ik bedoel, dat hebben ze niet gedaan om profetieën te vervullen. Ze hebben dat ook niet gedaan om beloften Gods te vervullen. Ze hebben dat niet gedaan omdat ze zeiden, dit is de losser en die moet sterven, want die moet de prijs betalen voor de zonde der wereld, enzovoorts. Dat is niet de overlegging geweest. De overlegging is geweest, wij moeten hem niet. Wij willen niet dat deze over ons koning zij. Wij willen hem überhaupt niet, want hij is een bedreiging voor onze Joodse leefwijze. Godsdienst? Ook goed. Ja, geloof kun je niet zeggen. Dat is een verkeerd woord in dat verband. Hè? Wij moesten niet. En daarom zei de Heer, de Zoon des mensen gaat wel heen gelijk van hem geschreven is, maar wee, degene die daar verantwoordelijk voor is, of wat er dan maar precies staat, want dat weet ik zo uit mijn hoofd niet. Maar de Heer zegt, ja, het gaat wel zoals geprofiteerd is, maar het neemt niet weg dat degene die het doen daar voor de volle 100% voor verantwoordelijk zijn. Dat is ook zo. Dat neemt echter niet weg dat de gekruisigde zelf bij gelegenheid zei, dat is in Lucas 23, vers 34, ik zeg het maar even daarbij. Daar zegt de Heer, Vader vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen. En als het dan zo is dat het Joodse volk als zodanig verantwoordelijk is voor de kruisiging, dan wordt hier vergeving gevraagd voor hen, omdat ze de strekking, de essentie van wat zij doen, geacht worden niet te kennen. Of ze dat konden weten, hadden kunnen weten, jawel. Maar het is wat Paulus er later over zegt, als hij terugwijst naar zijn eigen verleden, waarin hij de Heer vervolgd heeft. Althans, dat zei de Heer, wat vervolgt gij mij? En Paulus zegt, dat is omdat ik het in onwetendheid gedaan heb. Ja, in mijn ongelovigheid. Ongelovigheid. Je kan niet zeggen dat Paulus niet religieus was. In Galaten 1 schrijft hij dat hij in ijver voor zijn vaderlijke inzettingen toenam boven zijn leeftijdsgenoten. Kortom, hij was gewoon een fanatieke Jood. Orthodox. Maar ongelovig, zegt hij zelf. Want geloof, in deze context, is uiteraard geloof in het woord van God. Ja, wat dat betreft. Misschien vindt u dat vreemd, maar ze kennen toch de Bijbel en die studeren ze toch. Dan zeg ik, ja, dat doen christenen ook, maar daarom geloven ze nog niet. Dat is tenminste wat ik altijd hoorde krijgen als ik ze wat vertel. Dan zeggen ze, ja, maar dat moet je zo niet lezen, of dat is niet de bedoeling ervan. En ze weten het altijd beter om er maar onderuit te komen. Zo gaat dat. En dat is in het Jodendom net zo goed het geval. Zij weten niet. Maar de Heer vroeg vergeving daarvoor, zodat er geen enkele reden is. Wij hebben namelijk het totale recht niet om het Joodse volk in staat van beschuldiging te stellen. Met betrekking tot de kruisiging van de Heer Jezus. Begrijp me goed, het is een historisch feit. En in diezelfde eerste hoofdstukken van Handelingen, Handelingen 2, 3, 4, daarna ook trouwens, lezen wij bij gelegenheid, zeker uit de mond van Petrus, over de Heer Jezus, zegt hij, gij hebt hem gekruist. Gij hebt hem gekruist. God heeft hem opgewekt, maar gij hebt hem gekruist. Daar laat hij geen twijfel over bestaan. Ik weet natuurlijk, want al die discussie hieromheen is heel vervelend. Ik weet natuurlijk dat men dan zegt, ja, dat mag een Jood wel zeggen, maar jij niet, want jij bent een heiden. En dan zeg ik, ja, maar het zijn historische feiten. We mogen toch de historische feiten wel opnoemen. Toch? En bovendien, ik neem het de Joden niet kwalijk. Als de Heer vergeving voor ze vraagt, wat moet ik dan? Ik heb er niet de minste reden toe. Integendeel. Wat is er dan mis met het Joodse volk? Nou, niet dat ze de Heer gekruist hebben, maar wel dat ze daarna als volk het evangelie van de opgewekte Christus, Jezus van Nazareth, hebben afgewezen. Dat is dus hun ongeloof. Niet hun ongeloof dat leidde tot de kruisiging, maar hun ongeloof op de prediking na de opstanding van Christus. Dat wil zeggen de prediking werkelijk van het evangelie. De prediking dat het nieuwe verbond is aangebroken en dat Jezus van Nazareth door zijn opstanding en door de uitstorting van de Heilige Geest en het een en ander zijn verheerlijking geworden is tot Heer en tot Christus. Dat is het laatste vers uit de prediking van Petrus op de Pinksterdag. En dat gelooft men niet. En daar zit het probleem. Het is al langer geleden, denk ik, dat ik hier heb geciteerd Matthäus 12. Maar dat ga ik nu dus wel doen. Matthäus hoofdstuk 12. Waar ik lees in vers 31 dat de Heer Jezus zegt: daarom zeg ik u, elke zonde en lastering zal de mensen vergeven worden, maar de lastering tegen de geest zal de mensen niet vergeven worden. En nog een keer. Zo wie woord, enig woord, gesproken zal hebben tegen de zoon des mensen, dat is dus de Heer Jezus, het zal hem vergeven worden. Maar zo wie tegen de Heilige Geest zal gesproken hebben, het zal hem niet vergeven worden, nog in deze eeuw, nog in de toekomende. Heb u dat? Wij weten, omdat de Bijbel het vaststelt, dat het Joodse volk als zodanig via het Sanhedrin, zullen we maar zeggen, via de hoge priesten, gesproken heeft tegen de zoon des mensen. Begrijp je me goed, de titel zoon des mensen is de erfelijke titel sinds Adam, en die via 74 generaties vererfd is geworden tot op de Heer Jezus Christus. De zoon van Adam, namelijk. De erfgenaam van al Gods beloften met betrekking tot heerschappij over de gehele aarde. Dat is de zoon van Adam, vertaald met zoon des mensen. Hoe dat zo gekomen is, ga ik u nou niet uitleggen. Moet maar bekend zijn. Maar het punt is dat men wel degelijk gesproken heeft tegen de Heilige Geest. Lees nog maar een keer Handelingen 2 en wat er verder volgt over de woorden van Petrus en de discipelen. Ja, Petrus vol zijnde des Heilige Geesten staat er dan. Nee, niet één keer, meerdere keren bij meerdere delen van de geschiedenis. Dat wil zeggen, het is de werking van de Geest van God. Oké, het is de werking van de Geest van Christus. Maar niettemin, het is de Heilige Geest. Waardoor het woord van God gepredikt wordt tot in onze dagen. Wie dat afwijst, wijst niet de zoon des mensen als zodanig af, maar wijst het werk van de geest af. Hebben we die nog? En dat is wat hier aangekondigd wordt. In deze woorden ligt besloten ook wat men hem zou aandoen tot in zijn kruisdood aan toe, het zal vergeven worden. Maar wie daarna het evangelie als zodanig afwijst, ja, dat wordt niet vergeven. Uiteindelijk is alles terug te brengen tot één uitspraak. Dat is deze. De enige zonde waardoor een mens verloren gaat, voor eeuwig, voor altijd bedoel ik, is ongeloof. Zo zonder meer. Dan heb ik het nog niet over strafmaat en loon. Want het was ook niet de bedoeling dat ik daarover zou spreken. Maar als het Lam Gods de zonden der wereld wegneemt, hoe kan het dan dat mensen verloren gaan? Door een ongeloof. Wat was trouwens de zonde van de mens? Zoals het in de Bijbel geïntroduceerd wordt. De zonde van Adam. Het gaat over één mens, Adam, hè? Wat was de zonde? Dat hij van een vrucht had en zo. Die niet goed voor hem was. Nee, het was ongeloof. Lees het nog maar een paar keer na. God had gezegd dit. En dan komt die slang en die zegt: is dat zo? Heeft God dat gezegd? Ja, dat heeft God gezegd. En dan volgt: ja, maar God heeft het niet zo bedoeld. De introductie van de theologie, denk ik altijd. God heeft dat wel gezegd, maar hij heeft het anders bedoeld. Het tegenovergestelde. Je moet vooral van die boom eten, want dan word je als God. Nou, dat is wat mensen doen. Ze verbeelden zich in onze dagen dat ze God zijn. De hoogste autoriteit in de wereld. Dat ze de wereld moeten redden. Gaat geen dag voorbij. Of ze zenden minstens 2 films uit. Die gaan over het redden van de wereld. Op televisie. Ik heb niet gekeken deze weekend. Maar het is echt waar. Het gaat allemaal over het redden. Op zijn minst van de hele aarde. Maar al gauw van de hele Melkweg. En de hele wereld als zodanig. En daarna nog van een parallele wereld hebben ze uitgevonden. Want ze vinden wat uit tegenwoordig. En begrijp je wel. Men maakt de mens tot God. Dat is wat men doet. Maar ja, dat is de werking van Satan. Dit is Matteüs 12, vers 31 en 32 natuurlijk. Je vindt het in Marcus 3, als ik het wel heb. In Marcus 3 namelijk vers 28. Voorwaar, ik zeg u dat al de zonden de kinderen der mensen zullen vergeven worden. En allerlei lasteringen waarmee zij zullen gelasterd hebben. Impliciet godslastering. En dan vers 29 van Marcus 3. Maar zo wie gelasterd zal hebben tegen de Heilige Geest, die heeft geen vergeving in der eeuwigheid. Maar hij is schuldig des eeuwigen oordeels. Heb u dat? Precies dezelfde gedachtegang. En we vinden hem ook in Lucas 12. In Lucas 12, namelijk in vers 10. En ieder die enig woord spreken zal tegen de Zoon des Mensen, het zal hem vergeven worden, maar wie tegen de Heilige Geest gelasterd zal hebben, die zal het niet vergeven worden. Dat is het. Met de toevoeging, de Heilige Geest zal u in dezelfde uren leren hetgeen gij spreken moet, staat in vers 12. Dat wil zeggen dat de woorden van de discipelen in elk geval, voor zover we die in boekhandelingen tegenkomen, geacht worden te zijn geïnspireerd door de Heilige Geest. En tegenspraak daartegen is dus lastering tegen de Heilige Geest. Het is gewoon ongeloof. Zie? En dat wordt niet vergeven. En dat is de zonde, nou ja, van heel wat mensen, maar ook van het Joodse volk als zodanig. En ik zeg het nog een keer, van het volk als zodanig, als volk. Men is zich dat meestal weinig bewust, omdat wij gewoonlijk, nou ja, geconfronteerd worden met het idee dat God er is voor onszelf, voor ons persoonlijk leven. Of tussendoor zie ik dan, hoor ik wel eens wat. Hè. Dat gaat dan allemaal over de mens, over de individuele mens, over zijn leven, zijn problemen, de ellende die hem is overkomen. Daar word je dan over geïnterviewd voor de radio, voor televisie enzovoort. En het schijnt dat God er dan is om je uit de nesten te helpen, of althans te zorgen dat je je niet al te beroerd voelt onder de ellendige omstandigheden of zoiets. Ik weet nooit precies hoe ik dat moet formuleren. Want ja, dit soort dingen kom ik in de Bijbel überhaupt helemaal niet tegen. Waar men dat vandaan heeft, weet ik ook niet. Nou ja, daar heb ik wel een idee van, maar dat hoef ik u niet te vertellen. Nu, hè? Maar men heeft weinig idee dat wat God doet ook nog betrekking heeft, behalve op eventueel individuele mensen, dat het betrekking heeft op individuele volkeren. Hoe vindt u die? Volkeren die in de Bijbel bij name genoemd worden. En meer in bijzonder wordt natuurlijk Israël bij name genoemd. Nou ja, de beide huizen van Israël. Oké, nog verder dan alle 13 stammen van Israël. Nooit alle 13 tegelijk trouwens. Ze zijn nooit meer dan 12, hè? Maar goed. Maar ze worden wel apart vermeld en God heeft een apart plan. Houdt een boekhouding bij van elk volk. Individueel noem ik dat dan toch maar. Elk volk in het bijzonder. Want er staan nog oordelen open, profetieën open. Heb ik het morgen weer over. Uit Amos staan profetieën over in ieder geval de buur- en broedervolken. Over Moab en Ammon en Edom enzovoorts. En Assur, toch? Jawel, en Tyrus en de Filistijnen en Egypte. En wat het maar was. Die nog niet vervuld zijn. Kortom, er komt nog een afrekening van. Als straks de koning orde op zaken komt stellen. De koning komt. Berg je. Nee, wij hebben ons al, ik hoop lang geleden, al onderworpen aan die koning. En hem als zodanig erkend ook in onze particuliere levens. Maar hij komt wel degelijk hier op aarde een koninkrijk vestigen. En dat heeft echt van doen met de koningen der aarde. Men leest op Psalm 2, de koningen der aarde. Kust de zon opdat hij niet toorne enzovoort. Gaat wel degelijk over volkeren. En in de eerste plaats natuurlijk over dat volk dat hij zich specifiek verkoren heeft van tussen de overige volkeren om zijn woord te bewaren en te bedienen in heel de wereld. Dat volk, dat is Israël. Zie? Maar het is dat volk, of wat er officieel onder die titel van over was, dat wil zeggen onder de naam Israël, dat was het Joodse volk, waarvan Paulus zegt, hun voordeel, hun nut is dat hun de woorden Gods zijn toebetrouwd. Dat is, meen ik, Romeinen 3, de eerste verse. Hun zijn de woorden Gods toebetrouwd. Ja, dat is Israël. Ze zijn verantwoordelijk voor het woord Gods. Het probleem is echter dat zij als volk daarvoor verantwoordelijk zijn, maar tegelijkertijd dat ze als volk dat hebben afgewezen. Nadrukkelijk. En kijk, waar ik vandaan kom, daar heb ik onder andere gehoord of geleerd, hoe je dat maar zegt, dat in het Matthäus-evangelie spreekt over de Heer Jezus als de komende koning, met zijn koninklijke rechten, zijn koninklijke afstammeling en wat is meer zij. En dan is het idee van, en het boek Matthäus, Matthäus-evangelie, is onderverdeeld in verschillende delen. Namelijk het koninkrijk aangekondigd, het koninkrijk gepredikt, het koninkrijk aangeboden aan de Joden, het koninkrijk door de Joden verworpen en dat soort dingen allemaal. Dan moet ik u zeggen, ja, dat kan al allemaal wel wezen, maar voor zover dat zo zou zijn, is dat dan toch prematuur. Dat wil zeggen, de Heer Jezus was nog geen koning. Hij zou dat op zijn vroegst kunnen worden, op Bijbelse grond namelijk, na zijn opstanding uit de dood. Dus het was eigenlijk nog helemaal niet aan de orde. Ik denk ook dat het misverstand van deze indeling en de nadruk die erop gelegd wordt, berust op het idee van, maar het Joodse volk was ongelovig en toen hebben ze hem gekruist. Punt. Maar zo ligt het niet. Die geschiedenis drukt hooguit uit dat voor hem geen plaats was in de herberg. Oké, die is geleend uit Lucas 2, dat weet ik. Maar toch maar. Ik bedoel het heel in de breedte. Voor de Messias als zodanig is geen plaats onder de wet. Niet de Mozaïsche en ook niet de Joodse. Per slot, hij zou juist een einde maken aan de heerschappij van de wet. Maar dat wilde men niet, want het zou een einde maken aan de Joodse identiteit die zorgvuldig was opgebouwd 600 jaar daarvoor. In de Babylonische ballingschap. Nee, niet bij de uittocht uit Egypte. In de Babylonische ballingschap. Dat men zich van de Mozaïsche wet niks heeft aangetrokken, heeft geleid tot een ballingschap. Daarvoor is geen sprake van een Jodendom. Heb je dat nog? Wel een stam Juda natuurlijk, maar geen Joodse religie. Dat is het nou juist. Die is pas ontwikkeld in de Babylonische ballingschap. Maar die maar terzijde. Het punt is namelijk dat het niet gaat om wat er gebeurd is in de dagen dat de Heer Jezus op aarde leefde. Ik bedoel, ja, natuurlijk is dat belangrijk geweest, maar het Joodse volk was ongelovig en het zou ongelovig blijven. En Johannes sluit zijn verslag af, dat is in hoofdstuk 12 al trouwens, aan het eind van hoofdstuk 12. Dat wil zeggen op de vooravond van de paasviering in de opperzaal en dat is de rest van het Bijbelboek. ongeveer van het Johannes-evangelie, sluit hij het af en hij zegt: hoewel Jezus zoveel tekenen gedaan had onder de Joden, konden zij niet geloven. Dat geloofden zij niet. En daarom konden zij niet geloven, omdat Jesaja gezegd had dat het niet zou gebeuren. Dus er stond toch al vast. Er werd ook helemaal niet aan gewerkt. Waaraan gewerkt werd, is simpelweg: jullie hebben toch een Bijbel, dat wil zeggen een Tenach. Daar draag je toch met je mee, daar ben je toch de bewaker van, een bewaarder. Lees je dat niet, zei de Heer. Ik zeg het nu met mijn woorden, ik weet het en daarmee overdrijf ik wat. Maar hij zei toch: hebt gij niet gelezen dat? Midden in een discussie. En wat betekent dan dit? Enzovoort. Dat wil zeggen, hij wees hen op de schriften. Dat is wat hij deed. Dat is ook de essentie van wat je moet beschouwen als de leer van Jezus. Eigenlijk alleen maar dit, meer niet. Terug naar de schriften. Nee, niet de Joodse, de Mosaïsche. En die van de profeten, enzovoorts. De Tenach. Dat is niet Joods namelijk. Dat is wat wij kennen als het Oude Testament. Ook een wat slordige aanduiding, maar toe maar. Het werkt, en daar houden we het dan maar op. Nee, waar het om gaat is wat er gebeurd is na de opstanding van Christus. Kijk, voor zijn opstanding lezen wij enige malen dat van toen af beraadslaagden zij tezamen hoe ze hem doden zouden. Of je leest van dat ze probeerden met vragen en antwoorden hem te verleiden tot uitspraken die dan tegen hun Joodse wet zou zijn, zodat ze hem ergens van zouden kunnen beschuldigen. Hè? Dat doen ze met onze Nederlandse politici ook. Hè? Ik ga geen voorbeelden noemen, want dan blijft u daarin hangen. Maar dan proberen die mensen tot uitspraken te verleiden die daarna in een andere context geplaatst worden. En dan wordt er een klacht ingediend of een beschuldiging bij de rechtbank enzovoort. Zo gaat het toch? Ja, niet alleen bij Trump hoor, dat gebeurt in Nederland ook. Maar ja, dat telt allemaal niet mee. Dat is wel zo, het heeft geleid tot zijn kruisiging uiteindelijk. Maar wat wel telt, is wat er gebeurt na de opstanding van Christus. En dan heb ik even gauw geteld, 2, 4, 6, 8 keer. Althans in mijn notitie. 8 keer dat een Joodse overheid officieel de Heer Jezus als de Messias afwijst. Meestal in Jeruzalem, althans daar begint het. Het volgt de route van Paulus trouwens. Namelijk eerst in Jeruzalem. Daarna in Caesarea. Waar Paulus ook gevangen zat, dat weet u toch. Hè? Wel 2 jaren. Dat is nogal wat. Daarna Caesarea en uiteindelijk in Rome. Kijk, dat begint, want ik wil u dan langs even meenemen. Dat begint in Handelingen 4 dus. Want na de genezing van die kreupele man moeten Petrus en Johannes, die daar verantwoordelijk voor worden gehouden, verschijnen voor het Sanhedrin. Dat is het hoogste Joodse rechtsorgaan wat er bestond. Nog hoger kom je bij Pilatus uit, eventueel bij Herodes. Dat is allemaal erg onduidelijk trouwens. Want je komt bij Pilatus uit als stadhouder van de Romeinse keizer. Je komt bij Herodes uit als de officiële, min of meer officiële koning der Joden. Het is een moeizaam koningschap, moet ik u zeggen. Maar niettemin titulair was hij dat. Maar in Handelingen 4 krijg je dus dat de Joodse Hoge Raad zegt dat ze durven geen actie te ondernemen tegen Petrus en Johannes, omdat die toch wat invloed hebben bij het volk enzovoorts. En dus besluiten ze, dat staat namelijk in vers 16, maar dus besluiten ze om hen scherpelijk te dreigen dat zij niet meer tot enig mens in deze shem, in deze naam spreken. Dat is vers 17. En dat wordt hen medegedeeld. In vers 18. Dat is dus de officiële afwijzing van het Joodse volk op regeringsniveau, ik weet nooit hoe ik dat duidelijk genoeg kan zeggen. We hebben het niet over alle Joden, we hebben het zelfs niet over de meerderheid der Joden. Dat is allemaal niet aan de orde. Er waren duizenden in en rondom Jeruzalem die geloofden. Maar het gaat om het volk als volk, officieel. Het regeringsstandpunt. Dat is een juridische aangelegenheid. Bijbels verantwoord trouwens. De menselijke overheid. En ze wijzen het af. Dat is Handelingen 4. Daarna lezen wij vervolgens in Handelingen 5... dat de apostelen vele tekenen en wonderen deden onder het volk. En natuurlijk dat ze nog steeds eendrachtelijk bijeenkwamen en eendrachtelijk waren. Dat is een ander trefwoord uit het boek Handelingen eigenlijk. Het woord eendrachtelijk. Maar daar kan ik het nu niet met u over hebben. Ik moet eerst dit voltooien. Het leidt ertoe dat Petrus en Johannes weer voor het Sanhedrin verschijnen. In ieder geval, zij worden in de kerker geworpen, heet dat. Dat is het gedeelte vanaf vers 17. Ze werden vervuld met jaloezie, heet dat, met nijdigheid. Met jaloezie, afgunst. U weet nog wat het was, ik zal u tot jaloersheid, dat is dit, verwekken door Loami. Dat gebeurt hier, dat is vervulling van profetie. Reeds uit Deuteronomium, notabene, Mozes. Maar goed, ze werden vervuld met nijdigheid en sloegen hun handen aan de apostelen en zetten hen in de gemene gevangenis, in het kasjot. En de engel des Heren opende des nachts de deuren der gevangenis en leidde hen uit. En zeide, ga heen en staat en spreekt in de tempel tot al het volk al de woorden deze levens. Woorden des levens, enzovoorts. En dan in vers 21, als ze dit gehoord hadden, gingen zij tegen de morgenstond in de tempel en leerden onder het motto, dames en heren, daar ben ik weer, daar zijn wij weer. Ik vind het prachtig, ja. Maar de hoge priester en die met hem waren gekomen zijn, de riepen de raad tezamen. Daar gaat hij weer, hè? Hoge priester en de raad. En al de oudsten der kinderen Israëls en zonden naar de kerker om hen te halen, dogma enzovoort. Ze waren er niet. Kortom, ze wezen het af. Op regeringsniveau, verder ga ik er niet op in, want dan sla ik weer een bladzijde om. Dan zijn we in hoofdstuk 6 bij Stefanus, die nogal indruk maakte met zijn prediking. En dan waren er sommige van de synagogen der Libertijnen en de Cyreneërs, want zo heten ze, en der Alexandrijnen, dat is Noord-Afrika allemaal, en dergenen die van Cilicië en Azië waren, buitenlandse synagogen met toch een wat andere inslag waarschijnlijk, maar niettemin Joods. En daarna worden beschuldigingen ingebracht tegen Stefanus, die dus inderdaad gevangen genomen wordt, opnieuw, door de ouderlingen en schriftgeleerden, volgens vers 12. En in hoofdstuk 7 krijg je dan, en de hoge priester zijnde, zijn dan deze dingen al zo? Is dat zo van Deudekom? Oh nee, dat is een andere. Ja. Vertel er eens wat over. En zo wordt hetzelfde verhaal met weer de hoge priester. Hij wordt niet bij name genoemd. Maar Stefanus krijgt de gelegenheid om te spreken. Nogal uitgebreid, als u het mij vraagt. Dat zijn twee bladzijden in beslag in mijn Bijbel. En hij doorwandelt de oud-testamentische geschiedenis van Israël tot op dat moment. En besluit met vers 51. Gij hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij wederstaat altijd de Heilige Geest. De hele geschiedenis door. Dat is de samenvatting van zijn uiteenzetting. Gelijk uw vaders, alzo ook gij. Enzovoorts. Nou ja, en dat hoorden ze en toen barsten hun harten. Dat wil zeggen, ze barsten uit hun vel. En zij knersten de tanden tegen hem Maar hij vol zijnde des Heilige Geestes, vers 55. Want ja, daar gaat het maar om, hè. En zij zondigen dus tegen de Heilige Geest en stenigen hem. En dat is dus al de derde keer dat via het Sanhedrin, de Joodse Hoge Raad, het evangelie en dus de Heer Jezus wordt afgewezen. Hebben jullie dat? Met nadruk. Nou ja, daarna kom ik in hoofdstuk 12. Waar een koning Herodes. Een heel nest is dat, hè, om het oneerbiedig gezegd, maar ik heb ook niet veel eerbied voor de familie der Herodessen. Laat me zitten. Maar Herodes dus, die de handen slaat aan sommigen van de gemeente om die kwalijk te handelen, en hij doodde Jacobus, de broeder van Johannes, met het zwaard. Dit is ook Joodse overheid, officieel, want Herodes is officieel koning der Joden. Wat het ook wezen mag. En daarna volgt, toen hij zag, vers 3, dat het de Joden behagelijk was, dat de gelovigen in de Heer Jezus vervolgd werden, en zelfs Jacobus gedood werd. Toen hij zag dat het de Joden wel behagelijk was, voer hij voort om ook Petrus te vangen. En die werd ook gegrepen, de welke vers 4 ook gegrepen hebbende, hij in de gevangenis zette en gaf hem over aan 4 wachten, elk van 4 krijgsknechten, om hem te bewaren, willende na het paasfeest hem voortbrengen voor het volk. Want ja, het was rond de tijd van Pasen, dat is trouwens de tijd van de dood en opstanding van de Heer Jezus. Dus je bent minstens een jaar verder, hè? Het zijn er meer, maar toen maar. En u weet hoe het gaat, hè? Petrus krijgt bezoek van een engel, vers 7. En ziet, engel des Heren stond daar en licht scheen in de woning, en slaande de zijde van Petrus wekte hij hem op en zeide, sta haastelijk op, en zijn ketenen vielen af van de handen. En de engel zei, omgordje en bind je schoenzolen aan, en hij deed al zo. En hij zei tot hem, werp je mantel om en volg mij. Voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes. Uit Efeze 6. De mantel, breng de reismantel mee die ik bij Carpus heb gelaten. Kortom, de schoeisel en die mantel drukt uit dat hij nog niet klaar was met zijn levenswandel, met zijn bediening, uiteraard. Maar dit was dus de vijfde keer vanwege de Joodse overheid. Het leidt tot de dood van Herodes op een gruwelijke wijze later in dit hoofdstuk. Dan krijgen we Paulus met zijn zendingsreizen. Blijft Jeruzalem enigszins uit beeld. Maar in hoofdstuk 21 is Paulus alsnog in Jeruzalem. Paulus, waar Petrus gebleven is, dat weten we niet echt. Maar Paulus in ieder geval komt in Handelingen 21 terecht in Jeruzalem. Ondanks dat hij van alles te horen kreeg van dat dat mis zou gaan. Dat ging het ook. Maar in hoofdstuk 21 krijgen we dan dat Paulus gevangen gezet wordt. Dat staat boven vers 26. Hij wordt beschuldigd van dat hij een heiden heeft meegenomen in de voorhof der Joden. En die heiden was Trofimus, die er tegen was gekomen in Efeze, en die wij later tegenkomen in Arles. Maar dat staat niet meer in de Bijbel. Arles. De Romeinse stad. Ja, de Romeinse stad in de Provence. Trofimus wordt geacht de eerste bisschop van Arles geweest te zijn. Dat is een kerk die naar hem genoemd is, en daar worden nog stoffelijke resten van hem bewaard, enzovoorts. Maar goed, dat hoef ik u nu niet te vertellen. Maar dat was niet een Jood. Of dit werkelijk heeft plaatsgevonden hier? Ik waag het te betwijfelen, maar overdrachtelijk natuurlijk wel, hè. Want de middenmuur des afschijnsels kennen wij niet. Die is het er niet gedaan. Dus ja, het maakt toch geen verschil. Maar toen maar, naar Joodse wetten kennelijk wel. Daar wordt helemaal niet meer op teruggekomen trouwens. Maar Paulus krijgt de gelegenheid om verantwoording te doen. Een reden te houden. Dat doet hij dan ook, terwijl hij al een gevangene is. Dat wordt aangekondigd aan het eind van vers 21... waarbij je op de trappen die boven het tempelplein uitleiden naar de burcht, de Romeinse burcht, vanaf die trappen spreekt hij het volk op het tempelplein toe, notabene. En verklaart het een en ander daarover. Waarna hij overigens een beroep doet op zijn Romeinse burgerschap. Dat is vanaf vers 22. Maar niettemin moet hij voor de Joodse raad verschijnen, Sanhedrin. En daarvan, daar kan hij weer een lezing houden, een verhaal vertellen. Dat is hoofdstuk 23. Dus of dat twee gelegenheden zijn of één gelegenheid, dat weet ik niet. Maar het gaat er maar om dat je hier van doen hebt met het Joodse volk als zodanig. Op de locatie ook, dat wil zeggen op de tempelplein, het gebied waar de Sanhedrin zijn zetel heeft. Maar ook in de Romeinse burg daar. Dus het is een overheidsaangelegenheid. Nou goed, onder de Joden ontstaat dan tweedracht als Paulus weer het een en ander vertellen kan. En daarna lekt uit dat de Joden samenzweren om hem, terwijl hij in de gevangenis zit, niet te doden. Zoiets zie je anders alleen maar in films, denk ik wel eens. En dat heeft tot gevolg dat hij door de Romein, door Lysias, een Romeinse officier, wordt weggeleid uit Jeruzalem naar Caesarea. Genoemd naar Caesar, naar de Romeinse keizer, uiteraard. Zodat je daar al de overgang krijgt van een Joodse naar een Romeinse, althans heidense overheid. Uitdrukkelijk. En daar in Caesarea zit Paulus dan bij elkaar 2 jaren gevangen, wordt er gezegd. U weet misschien hoe dat gaat, hè. Hij is daar een gevangene, ze weten geen raad met hem, want ze hebben eigenlijk niks tegen hem. Maar ja, hij is als gevangene daar ingeleverd. Wat moeten we er nou mee? Nou, we wachten tot hij flink betaalt, of dat iemand een borgsom betaalt, of iemand over de tafel of onder de tafel door wat geld toeschuift en we laten hem lopen. Hè? Nee, dat is in die landen gebruikelijk, zal ik maar zeggen. Het maakt deel uit van de cultuur. Ik haal er mijn schouders bij op. Het staat er ook, in het verslag staat het ook, dat het zo gaat, dat ze daarop wachten. Maar ja, het wordt wel vervelend. Dus Paulus moet dan toch een keer verschijnen voor Felix. Dat leidt tot niks. Maar het is wel officieel de overheid, hè? En daarna voor Festus. Waarom die anders heet, weet ik ook niet. Want Felix en Festus, dat heeft iets met felicitaties en een feestje te maken. Ja, Felix, dat is... Zit je te wachten tot ik zeg dat hij de uitvinder is van kattenbrood? Of wat? Nou ja, Felix. Dat gaat over felicitaties. Dat is de feestelijke jongen. Maar die andere die heet zo, die hem opvolgt, die heet ook zo. Festus. Dat betekent inderdaad feest, hoor. Dat zijn vrolijke knapen, zal ik maar zeggen. Maar goed, eerst voor Felix, het leidt tot niks. En daarna krijg je voor Festus, dat leidt ook tot niks, maar daarna krijgt Festus bezoek van de volgende Herodes. Alleen die wordt aangeduid met de naam Agrippa. Maar het is ook een Herodes. En ik geloof dat Festus of Felix getrouwd was met een zuster van Agrippa, dus het waren zwagers. Maar die familie, die dingen, dat wil je niet weten, hoor, hoe die familie in elkaar steekt. Dat is niet zo prettig. Maar Agrippa is wel degelijk Joods. Festus haalt het in zijn hoofd om Paulus ten tonele te voeren. Leuk, voor het bezoek van Agrippa. Laten we ons even vermaken of bezighouden met die Paulus die hier al zo lang gevangen zit. Dus krijgt Paulus de gelegenheid om rechtstreeks zich te richten tot de man met de koninklijke titel, koning der Joden, Agrippa. Heb u dat? En Agrippa zegt dan, 26 vers 1, tot Paulus: het is u geoorloofd voor uzelf te spreken. Hij zegt, ga je gang. Want het initiatief moet dan toch van de koning komen. En Paulus gaat zijn gang. En Agrippa schijnt dan toch wel het een en ander te weten over het jodendom en over de Bijbelse profetieën. Dat mag je trouwens ook wel verwachten van iemand die koning der Joden heet. Ik lees bijvoorbeeld vers 27, waar Paulus zegt, gelooft gij, o koning Agrippa, de profeten? Ik weet dat gij ze gelooft. En Agrippa zei tot Paulus, gij beweegt mij bijna een christen te worden. Daar komt het lied vandaan. Bijna bewogen, heet het in het Nederlands. Staat in Johannes de Heer natuurlijk. De vertaling van almost persuaded. Bijna bewogen. Maar toch weer niet. Ja. Agrippa zei tot Paulus, gij beweegt mij bijna een christen te worden. En Paulus zeide, ik wenste wel van God dat, en bijna en geheel ik, niet alleen gij, maar ook allen die mij heden horen, zodanige wierden gelijk als ik ben. Uitgezonden deze banden dan. Ja, dat was het eind van het verhaal. Als ze dit gezegd had, stond de koning op en de stadhouder en Bernike, die Veronica heet ze gewoon in het Nederlands, en die met hem gezeten waren en aan één zijde gegaan zijnde, dat wil zeggen terzijde gegaan zijnde, spraken zij tot elkaar zeggende, deze mens doet niets des doods of der banden waardig. En dan komt vers 32. En Agrippa zeide tot Festus, deze mens kon losgelaten worden indien hij zich op de keizer niet had beroepen. Dit is dus de zoveelste afwijzing, officieel, door het Joodse volk. En nu gaat het verhaal verder, want nu wordt Paulus als gevangene weggevoerd naar Rome. Het is een beetje een omstandig verhaal, maar het doet er nou niet toe. Hij komt in Rome terecht. Maar in Handelingen 28 lezen wij dan dat Paulus na 3 dagen samen riep, vers 17. Paulus riep samen degenen die de voornaamsten der Joden waren in Rome, de keizerlijke hoofdstad van het wereldrijk. En als zij samengekomen waren, zeide hij tot hun mannenbroeders, want zo begint hij gebruikelijk zijn uiteenzetting, Petrus ook, hè? Mannenbroeders. Mannenbroeders, ik die niets gedaan heb tegen het volk of de vaderlijke gewoonten, althans voor zover het gaat om de Mosaïsche dingen, ben gebonden uit Jeruzalem overgeleverd in de handen der Romeinen, de welke mij onderzocht hebbende wilden mij loslaten omdat geen schuld des doods in mij was. Maar als de Joden zulks tegenspraken, werd ik genoodzaakt mij op de keizer te beroepen. Niet alsof ik iets had om mijn volk te beschuldigen. Om deze oorzaak dan heb ik u bij mij geroepen om u te zien en aan te spreken, want vanwege de hoop Israëls ben ik met deze keten omvangen. Wat is de hoop Israëls? De Messias. Dat is toch wat men verwacht, officieel? Maar zij zeiden tot hem, wij hebben nog brieven van u aangaande van Judea ontvangen. Nog iemand van de broeders hier gekomen zijnde heeft van u iets kwaads geboodschap of gesproken. Met andere woorden, in Rome weten ze nergens van. Nou ja, dat wordt nu anders. Want zeggen zij, wij begeren wel van u te horen wat gij gevoelt. Want wat deze secte aangaat, ons is bekend dat ze overal tegengesproken wordt. Zij hebben dus wel weet van de prediking van het evangelie, maar ze hebben geen weet van de omstandigheden van Paulus die geleid hebben tot zijn aanwezigheid in Rome. En als zij hem dus een dag gesteld hadden, een afspraak gemaakt hadden, kwamen er velen in zijn woonplaats, onder woonplaats te verstaan, de plaats waar hij woonde. Dat is niet noodzakelijk Rome. Ja, het was Rome. Hij mocht de stad niet uit als gevangene van de keizer. Maar het gaat natuurlijk om de straat- en huisnummer, hè? In zijn woonplaats, daar waar hij woonde. Bij Paulus thuis dus. Aan de welke hij het koninkrijk Gods uitlegde en betuigde en poogde hen te bewegen tot het geloof in Jezus. Niet om hen Messias belijdend te maken, maar om hen Jezus gelovend te maken. Geloof dat Jezus is de Christus. Begrijp je wel? Beide uit de wet van Mozes en de profeten. Woorden van die strekking en te bewegen tot geloof in Jezus. Of dat Jezus de Christus is. Die woorden lees je wel vaker in de voorgaande hoofdstukken in Handelingen. Want dat is de prediking. Jezus, de opgestane, is de Messias die in het Oude Testament beloofd werd. Hij poogde hen te bewegen tot het geloof in Jezus, zowel uit de wet van Mozes als de profeten. Beide, uit de wet van Mozes en de profeten. En dat van desmorgens vroeg tot de avond toe. Dus dat is een lange bijeenkomst. En sommigen geloofden wel, hetgeen gezegd werd, maar sommigen geloofden niet. En tegen elkander oneens zijnde, dat is ook een aardig onderwerp hoor. Als het gaat om de prediking van het evangelie, dan worden de Joden het onder elkander oneens. Als het niet meer gaat over hun eigen identiteit, maar over gewoon leerstellige waarheid, dan blijken zij het op geen enkele wijze eens te kunnen worden. Maar toen ging de vergadering uiteen. Namelijk als Paulus dit ene woord gezegd had, wel, dat wil zeggen terecht, heeft de Heilige Geest gesproken door Jesaja de profeet tot onze vaderen. Ga heen tot dit volk en zeg met het gehoor zult ge horen en geenszins verstaan en ziende zult gij zien en geenszins bemerken. Want het hart deze volks is dik geworden en met de oren hebben zij zwaarlijk gehoord en met hun ogen hebben ze toegedaan, opdat ze niet de enige tijd met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart verstaan en zij zich bekeren en ik hen genezen. Dezezelfde woorden uit Jesaja 6 worden door de Heer al gebruikt in Matthäus 13. Als hij aan zijn discipelen verklaart waarom hij tot volk spreekt door gelijkenissen. Maar er zijn ook de woorden die Johannes gebruikt in Johannes 12. Daar heb ik zojuist naar verwezen. Als hij zegt, daarom konden ze niet geloven omdat Jesaja gezegd heeft. Maar Johannes past het dan nog toe op de dagen voor de kruisiging. Terecht blijkbaar. Maar hier worden ze toegepast na de kruisiging, na de opstanding van Christus dus. En vele jaren later, waarin al menigmaal de Joodse raad voor het dilemma gestaan heeft. Wat doen wij met Jezus? Zie? Nou ja, dat blijft dus zo. En dus komt er een afkondiging. Weet u het verschil tussen een afkondiging en een aankondiging? Ja, misschien wel, maar ik moet het toch uitleggen. Een aankondiging is, het buffet is geopend vanaf nu. En de afkondiging is, het buffet was geopend, maar het gaat nu dicht. Hebben u dat? Vroeger had je dat bij films. Aankondiging gaat nog net. Er staat er groot in beeld wie de producent is natuurlijk en wie de acteurs zijn eventueel. En starring, die en die. En aan het eind van de film krijg je niet te zien, want er komt meteen de reclame. Dat kappen ze af en dat krijg je niet meer te zien. Je krijgt anders een hele afkondiging van wie allemaal gezorgd heeft voor de make-up en voor het haar en voor de kleding en voor de kapsel en voor de, weet ik veel, en het script. Juffrouw Switzen, de juffrouw ook weer zo'n script. Nou ja, goed, enzovoort. De afkondiging, dat is als het geweest is. Dat is als de bioscoop dan al leeg loopt, weet u wel. Kijk hem aan. Doe je net of je nooit in de bioscoop geweest bent. Mij heugt het eigenlijk niet meer. Maar goed. Maar dan is het afgelopen. Dan kan je net zo goed weggaan bij het eerste bij de garderobe, zal ik maar zeggen. Dat is afkondiging. Dan is het effet accompli. Dan is het gecompleteerd. Dan is het klaar. En dat is wat hier staat. Want er staat, het zij u dan bekend. Ik vind het een prachtig vers. Het zij u dan bekend. Niet het zij u bekend, het zij u dan bekend. Dat dan is altijd terugwijzend. Dat heet emphatisch, dat is samenvattend. Dat is het voorgaande wordt samengevat. Nu dan. Wat verzoekt gij God om een juk te leggen? Dat is in Handelingen 15 bij het apostolisch convent, of hoe ze dat maar noemen. Aan het eind van de uiteenzetting, iedereen is aan het woord geweest. En dan zegt Petrus, nu dan, wat verzoekt gij? En dat dan wil zeggen, nou, dan heb je alles gehoord. En dan komt de conclusie. Hier ook, het zij u op grond van het voorgaande en van een hele dag tot de avond aan toe, uiteenzettingen. Het zij u dan bekend, dat is de samenvatting dus, dat de zaligheid Gods aan de heidenen gezonden is. Niet dat vanaf nu de zaligheid naar de heidenen gezonden zal worden. Dat kan trouwens niet, want je hebt hiervoor in Handelingen 13 onder andere, maar later ook nog, gelezen dat Paulus zei op een bepaalde locatie. Ja, als jullie het dan niet willen horen, oké, vanaf nu wenden wij ons tot de heidenen. Want ook in zijn bediening ging dat zo. Hij ging eerst naar de Joden. Dat was zijn eerste verantwoordelijkheid. Eerst de Jood en daarna kwam er ook nog wat anders. Dus dit is niet de aankondiging dat vanaf nu het evangelie aan de heidenen gepredikt gaat worden. Dat was al lang gebeurd. Voorgaande hoofdstukken. Maar wat hij aankondigt, ja, hij komt nog wat af. Het is gebeurd. En voor zover hij wat aankondigt, het punt is dat de zaligheid vervat is in de schrift. Het evangelie uwe zaligheid. En vanaf dit moment, vanaf Handelingen 28, wordt vastgesteld, wat al lang gebeurd is overigens, dat de zaligheid en daarmee de schrift gedeponeerd is geworden bij de heidenen. Dat wil zeggen, van de Joden is weggenomen. Het koninkrijk God zal van u worden weggenomen, gegeven worden aan een ander volk dat zijn vrucht voortbrengt. Dat was Matthäus 21. En hier, het zij dan bekend dat de zaligheid Gods aan de heidenen gezonden is. En Matthäus 1 vervolgt met dat zijn vrucht voortbrengt. En hier, en dezelfde zullen horen. En degene die gehoor geven eraan, dat zijn u en ik dus, onder andere. Ja, die vormen gezamenlijk die gemeente van eerstgeborenen, die dus niet bewerkstelligd wordt doordat de Joden het evangelie hebben aanvaard en het vervolgens prediken, maar doordat de zaligheid bij de heidenen terecht is gekomen. Die hebben het aanvaard en daaruit ontstaat de gemeente. Dat die heidenen dan weer, ja, ik wil het niet elke keer over hebben eigenlijk, maar dat die heidenen dan weer primair weer zijn de 10 stammen van Israël. Ja, dat is ook zo, maar goed. Maar het zijn niet Joden, dus het zijn heidenen. Hebben u dat nog? Het ging mij niet om die 10, het ging mij om de Joden. Al deze uiteenzettingen. Dit is de hele samenvatting eigenlijk van het boek Handelingen. Het begint in Jeruzalem. Maar in Jeruzalem is de zaligheid niet welkom. Is het evangelie niet welkom. Is de prediking niet welkom. En ook na jaren, dat zijn de jaren, de hoofdstukken die de bediening van Paulus beschrijven in Handelingen. Ook na jaren gaat Paulus terug naar Jeruzalem. En het blijkt dat het nog steeds niks veranderd is. Ze hebben dus enige decennia de tijd gekregen om als volk positie te kiezen. Dat hebben ze gedaan, maar ze kozen de verkeerde positie. Dat zijn de Joden. Nou, als je daarbij wil horen, als een Jood wil worden, dan weet u waar u terecht kunt. Dat heb ik in inleidende woorden gezegd, maar die komen niet op deze opname te staan. Maar dan kunt u terecht. Hoe word ik een Jood? Ik hou het toch maar op het boekje van Johannes de Heer. Hoe kom ik tot bekering? He? Toch maar, hoe word ik een christen? Vind ik al iets moeilijker. Omdat dat misschien ook weer gaat betekenen dat je niet achter je stoel hoeft te staan als je het gebed uitspreekt, maar dat je er eerst op mag gaan zitten voor het eten. Want dat schijnt christelijk te zijn. Ik zie je kijken, is het dan niet zo? Ach, Je hebt in de Bijbel toch ook wel gelezen dat de Grieken ook in gebed gaan voordat ze eten. Maar niet tot onze God. Die hebben hun afgoden. En dan wijden ze de maaltijd aan. En toen zei Paulus, nou als je daar af wil, en dat zou eigenlijk moeten, omdat wij hebben niks met die afgoden, dan weet je wat je doet. Je dankt voor het eten. Niets is verwerpelijk met dankzegging genomen zijnde. Want het wordt geheiligd door het gebed. Schrijft Paulus. En zo komt dat, hè. Maar dat is niet specifiek christelijk. Specifiek christelijk is dat je gelooft dat Jezus is de Christus. En als je daarna achter je stoel wil staan voor het gebed, voor de maaltijd, dan moet je dat zelf maar weten. En als je dat doet, word je daardoor geen Jood. Maar als je bidt of dankt voor het eten, word je daarmee ook geen christen. Je wordt een christen door geloof in de Heer Jezus als de Messias. En als u het mij vraagt, als je een Jood wil worden, moet je eerst ontkennen dat Jezus de Christus is. Ja, want als je gelooft dat Jezus de Christus is en je maakt dat bekend, word je uit de Joodse kring verwijderd. Dan word je doodverklaard. Als je er al in zat, zal ik maar zeggen, dan houden ze een begrafenisfeestje voor je en dan zijn ze van je af weg. Ach, dat is orthodox Joods, maar dat is toch Joods? Daar twijfelt niemand aan, dat is Joods. Nou ja, dat is wat ze doen met de mensen die geloven in Jezus als de Messias. Begrijp je wel? Kijk, Paulus vat het samen en ik stem er ook persoonlijk van harte mee in. Niet dat het ook maar iets uitmaakt. Maar Paulus zegt, zij zijn vijanden aangaande het evangelie. Dat is in Romeinen hoofdstuk 11. Zij zijn vijanden aangaande het evangelie. Vers 28. Om uwentwil, dat wil zeggen, doordat het Joodse volk al zodanig vijandelijk staat ten opzichte van de Heer, is de zaligheid bij ons gedeponeerd. Dus wij hebben er baat bij. Maar dat heeft hij in de voorgaande verse uitgebreid uiteengezet. Dus dat ga ik nou niet verder vertellen. Zij zijn vijanden aangaande het evangelium uwentwil, maar aangaande de verkiezing zijn zij beminden om der vaderen wil. Door Paulus bemind om der vaderen wil. Door ons bemind om der vaderen wil. Zij zijn de dragers van de beloften geweest, de beloften Gods enzovoort. In de loop van de geschiedenis en uit dat volk is ook de Messias voortgekomen. En daarmee de vervulling van al Gods beloften enzovoort. En bovendien staat het achter, want de genadegifte en de roeping God zijn onberouwelijk. Dat betekent dat met het ongeloof van het Joodse volk geen einde gekomen is aan de positie van het Joodse volk als zodanig. Als behorend tot het volk wat God zich van oorsprong heeft uitverkoren en verlost heeft uit Egypte enzovoorts. En dat betekent dat in de toekomst op een of andere wijze dat volk alsnog de Heer Jezus als de Messias zal aanvaarden. Maar dat stond ook in de voorgaande verzen, want daar staat dat na de opname van de gemeente heel Israël zal zalig worden. Dat wil zeggen, niet alle Israëlieten, zou in strijd zijn met wat elders geleerd wordt, maar de beide huizen van Israël. Want daar gaat het dan over in het voorgaande gedeelte hier van Romeinen 11, hè? Over die twee olijfbomen. U weet wel, die tamme en die wilde. En dan dat gedoe met die takken die over en weer verplaatst worden. Dat is de situatie in onze dagen. Maar uiteindelijk komt het helemaal goed. Dat wil zeggen, worden beide huizen van Israël verenigd. En wordt heel Israël zalig. Dat is wat hier uiteengezet is. Maar het neemt niet weg dat het Joodse volk, het Jodendom, het Judaïsme, hoe je het maar noemen moet, collectief vijandig staat per definitie tegenover de Heer Jezus, die immers in zijn dood en opstanding een einde gemaakt heeft aan heel het oude verbond en daarmee in elk geval aan het Judaïsme. En dat hij dat gedaan heeft, is dus ook de aanleiding voor die grote vijandschap die er vanuit het Joodse volk, vanuit de Joodse cultuur is tegenover de Heer Jezus. En daarmee officieel tegen elke christen. Ik weet, met dit soort uitspraken kan ik last krijgen. Ja, want populair is natuurlijk dat jodenhaat kenmerkend is voor het christendom. Maar ik moet u zeggen, daar heb ik geen boodschap aan verder. Ik moet de Bijbel met u bespreken. En daarin wordt geleerd dat christenhaat, christenvervolging, afkomstig is van en geïnitieerd is vanuit het jodendom. En ik zeg het als historisch feit, ik neem dat echt helemaal niemand kwalijk. Maar dit is hoe het werkelijk in elkaar steekt. Zie? Afgezien van een nog veel breder beeld, dat is dan voor zover de Joden dan ergens nog in de wereld zich hebben kunnen handhaven, is het juist onder de christelijke volken. Maar juist omdat ze daaronder zich bevonden, valt dus hun moeizame positie op. Want het blijft toch een tegenstelling tussen Jodendom en Christendom. Rondom de persoon van de Heer Jezus. Maar om te zeggen dat Jodenhaat iets typisch christelijks is, dan moet ik u zeggen dat dat deugt van geen kant. Dat is niet zo. Het is eerder andersom. En bovendien, Jodenhaat, voor zover we het kennen uit de geschiedenis, stamt uit de dagen van Esther. Dat is het Medo-Persische Rijk. En dat is een jaartje op 400, 4500 voor Christus. Heb je dat nog? Daar stamt het van. En hoe dat komt, ja, omdat het Joodse volk uitdrukkelijk en ook uitwendig de naam heeft Israël te zijn. En dus het volk van God. En als men God niet moet en zijn woord niet moet, moet men van Israël afzien te komen. Althans, dat zijn de overleggingen van de duivel en van zijn personeel dus ook. Dat is de wezenlijke achtergrond van Jodenhaat. Het is de herinnering aan een verleden dat het liefst ontkend wordt door atheïsten. Een verleden waarbij God zich een eigen volk voor zijn naam uitverkoren heeft en hen zijn woord heeft toebetrouwd en hen gebruikt als instrument in deze wereld om dat woord te bewaren en dus te prediken. Dat is wat het is. Zie? Nou ja, en terwijl de wereld zich tot vandaag richt op of zelfs tegen het Joodse volk als zodanig, doet God zijn werk via wis en waarachtig Israël. Alleen ja, dat weet niemand, dat wil niemand geloven dat dat Israël is. En daarom kunnen wij rustig vrolijk voortgaan daarmee. Heb je dat nog? Ik vind het wel aardig. Het is een geslaagde strategie van Gods wegen. Die zich twee kampen heeft gesteld vanaf het begin van de verkiezing van Israël. Onder het motto, als het met de ene niet goed gaat, heb ik het ander nog. En ik ga het demonstreren. Eén laat ik zitten onder de wet, ik zal er niks tegen doen, onder de wet. En kijken wat er dan gebeurt met de waarheid. En de andere ontsla ik van de wet en kijken wat die doen met de waarheid. En u kent de geschiedenis, u weet hoe het gegaan is. Zie? Wet is door Mozes gegeven. Genade en waarheid, niet via Mozes. En dus ook niet bij het Joodse volk terechtgekomen dat zich op Mozes beroept. Genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. De waarheid. En wij vermogen niks tegen de waarheid. Zei Gamaliel, ik heb het niet gelezen met u, maar het stond in Handelingen 5 geloof ik. En hij heeft gelijk, daar is niks tegen te doen. Vandaar dat nog steeds, tot vandaag, het evangelie, onze zaligheid, het woord der waarheid gepredikt wordt. God is nog niet gestopt met zijn tegenwoordige werk. En wij hebben alle reden om hem te danken dat wij daar deel van uit mogen maken. Dat zullen wij doen. Hemelse Vader, wij zeggen u hartelijk dank dat wij mogen beseffen dat wij die eertijds heidenen waren, nabijgebracht zijn en zelfs deel gekregen hebben aan het burgerschap Israëls, zodanig dat hij ons gemaakt heeft tot een koninklijk priesterlijk volk om te verkondigen uw deugden. Wij danken u daarom dat we ook vanavond hier mochten zijn. In het besef dat we uw kinderen en uw dienstknechten geworden zijn, niet doordat we een bepaald leefpatroon op nahouden of een bepaalde wereldbeschouwing, maar eenvoudig omdat wij geloven in wat u ons gezegd hebt. Namelijk dat Jezus is de Messias, wiens komst u eeuwen, zelfs millennia van tevoren hebt aangekondigd. We danken u dat in hem al uw beloften ja en amen zijn en dat wij daaruit mogen leven. Gezegend zijn geworden met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus. En dat wij daarom ook deel hebben gekregen aan die hopen Israëls. Dat wij mogen vooruitzien naar de verschijning van uw heerlijkheid in de niet zo verre toekomst meer. Wij danken u te mogen uitzien naar de openbaring van uw koninkrijk. Weliswaar terwijl het steeds duisterder wordt in deze wereld, maar aan de andere kant, het is de vervulling van uw beloften. En daar leven wij uit, ook voor onszelf. En daarom bevelen we ons aan bij de kracht van uw genade, om Christus wil. Amen.